daar zit eigenlijk al heel veel informatie in. Als je in het hier en nu kijkt naar wat er bijvoorbeeld op de werkvloer gebeurt. Als iemand aan een stuk zit, een processtuk zit en een advocaatpartner komt binnenlopen en vraagt hoe het gaat. Dan zie je dat eigenlijk die hechtingsbewegingen, die oerbewegingen van beide vaak aangaan. En dat daar van alles gebeurt. En door daar zicht op te krijgen, dus heel goed ook terug te kijken van hey, wat is mijn voorland, waar kom ik vandaan en wat heb ik zo opgebouwd in mijn leven. Kun je ook andere keuzes bewuster gaan maken voor de toekomst en hoe je je nu verbindt met andere mensen.
Fijn dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast, de podcast over persoonlijke ontwikkeling in de advocatuur. In deze aflevering hebben we het over leiderschap in de advocatuur. Goed leiderschap is enorm belangrijk. En toch hoor ik van veel advocaten dat zij vinden dat er op hun kantoor te weinig echt goede leiders zijn. In deze podcast bespreken we wat secure-based leiderschap is en waarom dit zo belangrijk is. We hebben het over verschillen tussen generaties en de impact daarvan op het leiderschap dat nodig is. En we hebben het over ontwikkelingen binnen de advocatuur op het gebied van mentale en fysieke welzijn van medewerkers. Kortom, een aflevering bomvol waarde. Dit alles bespreek ik vandaag met Ingrid Walrecht. Ingrid heeft jarenlang gewerkt als advocaat, onder meer bij de Brouw en Pels Rijken, en werkte daarna als senior adviseur van directies. En inmiddels is ze coach, trainer en intervisiebegeleider en heeft ze zich helemaal toegelegd op leiderschap op partnerniveau binnen de advocatuur. Ingrid, leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Ja, ik ken jou van de Legal Leadership Dag die jij onlangs hebt georganiseerd. En toen hoorde ik voor het eerst over secure-based leiderschap en jij bent daar natuurlijk mee bezig. En ik dacht gelijk, oh, hier moeten we een podcast over opnemen. Kan je toelichten wat secure-based leiderschap is?
Ja, nou, allereerst begint het met te benoemen dat dit niet bij mij is begonnen, want we staan op de schouders van anderen. Dus dit is ooit een gedachtegoed dat door George Colreiser echt in een leiderschapsfilosofie is verder gebracht. En hij gaat eigenlijk nog weer terug naar Balbi. En het gaat over de hechtingstheorie, komen we zo nog wel over te spreken. En ik ben geïnspireerd door de School voor Transitie, waar ik ook sinds eind vorig jaar verbonden ben aan die school. En daar met name door Jacob van Wielink en ook Marnix Rijmering en Klaartje van Gasteren, die brengen dat gedachtegoed verder. En daar ben ik door geïnspireerd. En ja, wat houdt het nou in, hè? Secure base. Het gaat er in feite over, het hoeft niet eens een persoon te zijn. Het kan ook een doel, een plaats, muziek. Het gaat over alles wat je een veilige basis biedt. En eigenlijk ervoor zorgt dat je in verbinding ook de uitdagingen van het leven kunt aangaan. En precies daar vind ik het voor de advocatuur zo waardevol. Want ja, wees maar eens voor een medewerker een echte secure base. Hè? Iemand die enerzijds zorg biedt, veiligheid biedt en er echt voor je is. En anderzijds je ook echt uitdaagt en de risico's laat nemen. En je inspireert om positief ook jezelf te ontwikkelen. En voor mij is dat de reden om me hier verder in te specialiseren.
Ja, mooi. Want ik weet nog dat jij die theorie over secure base ook in die dag natuurlijk toelichtte. En wat voor mij in ieder geval echt een kwartje was, dat viel, was toen je vertelde dat eigenlijk iedereen denkt dat je leert door buiten je comfortzone te gaan. En dat je natuurlijk dat ook wel moet doen om nieuwe ervaringen op te doen. Maar dat je daarvan pas echt kan leren als je vervolgens een secure base hebt, je veilig genoeg voelt om datgene wat je hebt ervaren dan ook echt te gaan integreren en daar iets van te leren. En toen dacht ik echt, wow. Ja, toen snapte ik pas het belang inderdaad van die veilige secure base.
Want wat was voor jou de reden om dat het zo viel? Want ik vind het heel mooi dat je dit aanvoert, omdat heel veel mensen inderdaad anders hier naar kijken. Maar wat was het dat het bij jou zo raakte?
Ja, ik dacht ook altijd van, nou, meer het soort van jezelf pushen om dingen te doen die oncomfortabel zijn en zo. En dat je dan, ja, ik kan best wel streng voor mezelf zijn af en toe. En dan denk ik, ja, ik moet dit gewoon doen. Hè. Ik vind het spannend, maar ik leer ervan. Ja. En toen pas besefte ik, ja, je leert ervan als je inderdaad je daarna veilig genoeg voelt om eerlijk te reflecteren van wat ging er goed en wat niet. En dat zie ik, dat kon ik heel goed linken aan de advocatuur. Omdat wat mij opvalt is dat mensen daar met enige regelmaat wel echt dingen doen die spannend zijn. Iedereen heeft voor het eerst een zitting gedaan of een processtuk of onderhandelingen. Maar dan denk ik, ja, hoeveel mensen zouden daar nu echt heel eerlijk op reflecteren daarna?
Ja.
Of is het zo van, ik heb het gedaan, nou, niet meer aan denken en snel
precies
door.
Precies zo, ja. Ja, dus dit is een wezenlijk element als het over secure-based leiderschap gaat. Dat je beseft, en dat gaat eigenlijk ook terug naar de hechtingstheorie die ik net noemde. We hebben het allemaal van jongs af aan nodig dat we enerzijds ons echt veilig weten. Dat er iemand is die inderdaad ons ook weer opvangt. Maar we moeten ook leren fietsen. Dus we moeten wel die heuvel af durven gaan en gewoon die ontdekkingen doen. Om vervolgens toch ook weer terug te komen bij die veiligheid. En die wisselwerking is essentieel en dat blijft ons hele leven zo. Dus hoe je zelf ook gehecht bent, en dan gaat het niet alleen over de aangeboren manier waarop je nabijheid zoekt, maar ook aangeleerd. Dus wat heb je zo thuis geleerd aan de keukentafel, zegt Jacob altijd zo mooi. En ik denk dat dat wezenlijk is, omdat we dat allemaal meebrengen. Dus wat je ziet in de advocatuur is dat ook veel leiders, veel partners zichzelf eigenlijk niet goed kennen. En heel veel van hun eigen angsten, onzekerheden, iets wat jarenlang is opgebouwd, ook weer op anderen eigenlijk projecteren, waardoor het zo lastig wordt voor mensen om precies die uitdaging in het leven en dus ook in hun werk aan te gaan. En daar gaat het over als je terug wilt naar comfort, dus juist weer die veiligheid, dan is het nodig dat je dat vertrouwen hebt. En ik denk die basis, echt vertrouwen hebben in elkaar, ja, daar is echt nog veel te winnen in de advocatuur.
Ja, en je noemt nu een aantal keer dat dus ook verband houdt met hechting. Ik weet niet of voor iedereen de term hechting bekend is. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, kijk, het gaat over de wijze waarop we nabijheid zoeken. Hè? Dus hechting, je kunt je zo voorstellen. Iedereen weet dat je een vader en een moeder hebt als het goed is. Maar je kunnen natuurlijk ook andere verzorgende figuren zijn die aan het begin van je leven jou leren hoe je je verhoudt tot anderen. Hoe je je verbindt. En hoe je nabij kunt blijven. Dus ook als het lastig wordt. Daar zie je al dat er in de hechting, dus in de wijze waarop kinderen zich hechten aan die verzorgingsfiguren, ja, daar kunnen natuurlijk gewoon haken en ogen zijn. En wat je ziet is dat best veel mensen daarin deuken hebben opgelopen. En we noemen dat eigenlijk een onveilige hechting hebben. En dat zorgt ervoor dat het dus ook in het hier en nu, dus als je nu relaties aangaat met anderen, weer zo opkomt. En wat er dan ook feitelijk gebeurt is in je brein, dat hebben we ook tijdens die dag wel gezien, hè, is onze respons als we ons niet veilig voelen, als we angstig zijn, is dat we uit verbinding gaan. Dus je hebt de fight, freeze or flee. Dus we vechten, we vluchten of we bevriezen. Nou, en daar zit eigenlijk al heel veel informatie in. Als je in het hier en nu kijkt naar wat er bijvoorbeeld op de werkvloer gebeurt. Als iemand aan een stuk zit, een processtuk zit, en een advocaatpartner komt binnenlopen en vraagt hoe het gaat. Dan zie je dat eigenlijk die hechtingsbewegingen, die oerbewegingen van beide vaak aangaan en dat daar van alles gebeurt. En door daar zicht op te krijgen, dus heel goed ook terug te kijken van, hey, wat is mijn voorland, waar kom ik vandaan en wat heb ik zo opgebouwd in mijn leven, kun je ook andere keuzes bewuster gaan maken voor de toekomst en hoe je nu verbindt met andere mensen. Dus daar gaat die hechting heel erg over. En gelukkig is er ook zoiets als verworven hechting. Dus ook al is het misschien zo dat je in het begin van je leven, ja, daar deuken in hebt opgelopen, is het wel degelijk mogelijk. En daar komt secure base ook echt naar voren. Door middel van secure bases weer opnieuw te leren hechten. Dus mensen, plaatsen, doelen in je leven die ervoor zorgen dat je de uitdagingen van het leven juist weer beter aan kunt gaan. En dus relaties ook beter kunt aangaan.
Mm-hmm. Ja, en deuken, dat klinkt misschien heftig. Alsof er dan sprake moet zijn van echt iets ernstigs in je jeugd. Maar volgens mij, ik heb wel eens gehoord dat eigenlijk iedereen wel van die deukjes heeft, toch? Of zie ik dat
klopt
verkeerd?
Ja, klopt. En ja, het voert wat ver om daar helemaal in de diepte te gaan. Want een belangrijk misverstand is bijvoorbeeld ook dat trauma wordt opgelopen door de gebeurtenissen zelf. Hè? Door bijvoorbeeld, dat zie je bij vluchtelingen. Ik ben zelf vrijwilliger. Ik begeleid een blinde vluchteling. En ja, daar zie je inderdaad dat er hele heftige dingen zijn gebeurd, waardoor deze man in dit geval zo zijn last heeft. En ook in de verbinding merk ik dat. Maar de gebeurtenis zelf is niet waar het over gaat. Het gaat heel erg over inderdaad, waren er mensen op het moment dat die gebeurtenissen plaatsvinden, mensen of in ieder geval secure bases, waarmee je je op dat moment kon verbinden. En precies wat je in het begin zei, die rustige zone er was om het te verwerken en om die plekken, of om die trauma's en gebeurtenissen een plek te geven in jezelf en in je leven. En vaak zien we dat het daar ontbreekt. En dat kan inderdaad al in hele kleine dingen zitten. Dus op het moment dat jij net op een moeilijk moment in je puberteit je moeder heel hard nodig hebt en die is er niet, kan het al zijn dat daar in die verbinding en in die hechting inderdaad je iets oploopt, waardoor je eigenlijk een manier van reageren je eigen maakt die je op dat moment helpt, tussen aanhalingstekens, maar die er ook voor zorgt, ja, dat je eigenlijk een soort beschermingslaag om jezelf heen legt, een soort verdedigingsmechanisme. Dus dat is ook de essentie. Ben je bezig met verdedigen, wat je heel vaak ziet, of kun je met een open houding de wereld tegemoet treden en nieuwsgierig zijn en positief zijn om naar mogelijkheden en kansen te kijken? En daar is secure-based leiderschap zo belangrijk in, omdat wat je in de advocatuur ook vaak ziet, is dat mensen bang zijn. Dus ze zijn bang voor statusverlies, bang om hun baan te verliezen. Eigenlijk is de angst vaak heel overheersend ten opzichte van alle kansen en mogelijkheden en de mooie dingen die er in het leven ook verder nog zijn.
En denk je dat dat iets is wat in de aard van de advocaat zit? Of dat, zou dat met de cultuur te maken hebben?
Nou ja, daar is onderzoek naar gedaan. En in mijn leiderschapsprogramma besteed ik daar ook kort aandacht aan. Het is inderdaad zo dat door het werk dat advocaten dagelijks doen, de neurale verbindingen in hun neurale paden zodanig zijn aangelegd dat we heel erg op het negatieve gefocust zijn. Maar dat zijn we als mens van nature al. Dus evolutionair is het ook heel goed geweest dat we zo op dat negatieve gericht zijn. Want ja, op het moment dat je geritsel hoort en je twijfelt of het een muis of een beer is, kan je maar beter ervan uitgaan dat het een beer is, omdat je anders blijft staan en misschien gepakt wordt. Wat je ziet is dat dat ook in het emotionele veld nog steeds speelt. Dus dat mensen inderdaad op die manier nog steeds zo op het negatieve eerder gericht zijn. En eigenlijk is wat ik in veel trainingen doe ook dat doorzien en daarmee werken en oefenen eigenlijk om in alles wat je doet door de dialoog die je voert, de wijze waarop je mensen benadert, al die aspecten, dus echt vaardigheden gaan krijgen om daarin op een andere manier in dat emotionele veld te bewegen.
En dat doe je dus ook, want je hebt een patroonscursus ontwikkeld of bent daarmee bezig?
Heel kort, sinds kort is dat inderdaad. Ja. Dus ik zie al een tijdje natuurlijk dat het verplicht is. En ik heb ook zo wat cursussen voorbij zien komen. En wat me daarin opvalt, is dat dat toch nog vaak op een wat, op de traditionele manier gebeurt, waarbij het heel erg over zenden gaat. Dus veel vertellen over leiderschap, veel vertellen over wat je met je stagiaire zou moeten doen. En ja, daar ben ik door geïnspireerd om te denken, volgens mij kan dat anders. En het leuke was dat Stelliger advocaten in Arnhem mij benaderde. Daar was ik al bekend en heb ik ook al opdrachten gedaan. En samen zijn we nu inderdaad een patroonscursus aan het ontwikkelen. En die gaat in november. 10 november is de eerste dag. 10 en 14 november. Dus daar is nog plek voor. Misschien tegen de tijd dat deze uitkomt niet. Maar in ieder geval is dat een aanleiding geweest. Omdat het voor mij zo boven water staat. Dat we echt nog heel veel kunnen leren als het gaat over begeleiden van jongeren en stagiaires in dit geval. En andersom ook. Dus dat raakt ook zo dat thema wat je in het begin zo mooi in je introductie zei over generaties. Volgens mij benutten we veel te weinig die verschillen tussen generaties in plaats van dat we het nu als lastig en vervelend zien.
Want wat bedoel je dan met die verschillen tussen generaties?
Ja, nou, ik heb het ook benoemd in het interview voor Advocatie Magazine, dat recent is verschenen in het kader van de Gouden Zandloper Awards, waar ook Health and Wellbeing Awards werden uitgereikt. En wat je ziet is, heel gechargeerd gezegd, zie je dat de oudere generatie toch, eigenlijk door heel hard werken en gewoon extrinsieke motivatie zichzelf naar de top heeft gewerkt. En daarbij niet zo heel erg open stond vaak voor gevoel. De wijze waarop je intuïtie misschien ook je dingen vertelt. Het gaat vaak heel erg over de ratio. Dus dat zie je bij de oudere generatie. En je ziet dat botsen met jongeren die inderdaad veel meer op zoek zijn naar, ook wel echt het bekende purpose woord. Dus de zingeving. Het moet ook echt ergens over gaan. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Overigens niet alleen jongeren, maar om echt intrinsiek gemotiveerd te zijn, is het ook belangrijk dat mensen, Theresa Amabile zegt dat heel mooi, making progress in meaningful work. Dus dat ze echt vooruitgang boeken in iets wat betekenisvol is. En dat geldt voor iedereen. En precies daar zie je dat die oudere generatie heel veel van de jongeren zou kunnen leren. Want door daar meer in verbinding mee te staan, waar je gepassioneerd over bent, wat je belangrijk vindt, ja, dan zou het ook wat minder alleen dat snoeiharde werken zijn, maar ook die zingeving veel meer verweven kunnen worden met je werk. Dus ik denk dat beide generaties veel van elkaar kunnen leren.
Mm-hmm. Ja, kan ik me ook voorstellen. En toch lijkt het me, tenminste wat ik nu zie, is dat het vaak dat leren nog niet echt gebeurt en dat het vooral botsen is en een soort van onbegrip.
Ja.
Wat denk je dat er nodig is om die kloof eigenlijk wat kleiner te maken?
Ja, dus dat raakt zo het thema. Dus een belangrijke reden dat veel leiders falen, heeft te maken met niet goed met conflict om te kunnen gaan. Dus het wordt al snel een strijd. En ook dat is iets wat binnen de School voor Transitie heel mooi is doorontwikkeld. Dat je te leren hebt om je in dat veld van conflict te begeven en het juist te gebruiken als een mogelijkheid om te groeien met elkaar. En wat je nu ziet, is ook door diezelfde angst, hè, door dat brein dat vaak uitgaat en doordat we gewoon niet het vermogen hebben. We zijn eigenlijk handelingsverlegen. We hebben niet geleerd hoe we met die conflicten omgaan en dus keren we elkaar vaak de rug toe en daar stopt het. Terwijl conflict wat mij betreft het begin is. Dus juist op het moment dat het schuurt, juist op het moment dat je merkt van hey, we denken hier anders over, kun je dan door dialoogvoering, en dat leren veel mensen ook in mijn trainingen, door de juiste manier van parafraseren onder andere, de juiste manier van echt non-violent communication, zoals Marshall Rosenberg zegt, met elkaar in verbinding blijven terwijl je in conflict bent. Nou, ik denk dat we dan een heel groot maatschappelijk thema ook raken, dat we daar eigenlijk heel erg niet vaardig in zijn met elkaar.
Nee, we hadden het er net ook al even over voordat we de podcast gingen opnemen. Over dat conflicten, zeker in de advocatuur. Ja, ik ken ook niet heel goed natuurlijk van zelf eigen ervaringen. Corporate context buiten de advocatuur. Maar je ziet in de advocatuur dat conflicten echt vaak vermeden worden. Mm. En ja, dat er inderdaad wat jij zegt, een soort van angst zit. Dat het echte gesprek niet wordt gevoerd. Dus dat we mensen nog wel op de oppervlakte feedback durven geven. Of misschien zelfs ook wel de relatie durven beëindigen. Maar het echte gesprek over waarom dan en wat er niet werkt, dat durven we niet aan te gaan.
Klopt.
En hoe kan secure, want je ligt het toe hè, dat secure base leiderschap hierin dus echt kan helpen.
Ja.
Wat zijn dan die tools die je dan eigen maakt, waardoor je dit wel kan doen?
Ja, kijk, waar het over gaat is dat je in feite, het begint echt met in het moment te kunnen zijn met alles wat zich aandient. En dat klinkt misschien wat groots en zweverig, maar heel vaak, ten eerste ben je niet alleen in het hier en nu, maar bijvoorbeeld een moeilijk gesprek brengt je ook weer zo terug naar die hechtingsbeweging die ik eerder noemde. Dus je hebt in je leven op hele slechte ervaringen met eerlijk zijn of duidelijk zijn richting je vader of je moeder of wie dan ook. En daar heb je al zo je mechanisme in ontwikkeld waardoor je het uit de weg gaat. Want het doet pijn en ons brein wil pijn vermijden. Dus dat is eigenlijk een hele natuurlijke beweging. Dat is ook de reden waarom je er diepgaand mee moet leren werken, mee moet zijn. En ook in mijn trainingen, ter plekke in training, ik had het laatst nog, als er zich iets voordoet, grijp ik het aan om in het hier en nu, dus in het moment, mensen in te laten zien van hey, wat jij zegt, raakt hier, kun je daarbij blijven? Kun je ontvangen dat die ander geraakt wordt? Kun je daar ook naar luisteren, daar blijven luisteren, echt open blijven? Kun je iemand ook accepteren als ander individu? Is ook iets wat in de advocatuur nu, als het gaat over inclusiviteit, heel erg speelt. Van we zeggen wel dat we inclusief willen zijn, maar kunnen we echt de ander helemaal accepteren met alles wat daar anders aan is dan wat we misschien jarenlang gewend zijn? Dus in die momenten, in die trainingen, zie je vaak al dat het heel lastig is, zelfs met hele gelijkgestemden, om daarbij te blijven. En dat is dus waar secure-based leiderschap je echt handvatten geeft door te doorzien. Dus het is ook heel erg jezelf tot rust leren brengen. Dus je eigen fysiek ook leren kennen. Lichaam speelt absoluut een rol. Ik vind ook iets dat echt zwaar onderbelicht is. Als het gaat over werken met elkaar in de advocatuur, ja, doet het lichaam bijna niet mee. Het is vooral hoofd. Dus alles doet mee. En ik denk dat als je gaat leren met al die zintuigen te werken, ook te benoemen wat er in je gebeurt, wat je waarneemt, wat het met je doet. En dat je dat accepteert, niet als zweverig of irritant of lastig, maar echt accepteert dat dat ertoe doet en je dat kunt dragen, dus die eigen draagkracht in jezelf aanspreken, dan kun je ook pas die draagkracht in anderen gaan aanspreken en verwachten dat mensen volwassen en ja, letterlijk ook verantwoordelijkheid gaan nemen. En daar gaat Secure Base voor mij over. Dus het is niet de veiligheid op zich wat een doel is. Het gaat er niet om dat we alles helemaal veilig moeten gaan krijgen als doel. Nee, het is een middel, het is een voorwaarde, het is de basis om van daaruit juist medewerkers te krijgen die verantwoordelijkheden nemen, die durven, die in het gesprek er staan en ook hun mening durven te geven en voelen dat niet hun kop eraf gaat, maar dat het ertoe doet. En pas dan zul je ook zien dat er creativiteit, innovatie en al die dingen echt tot stand kan komen binnen dit werkveld, wat echt gewoon nog in de kinderschoenen staat.
Ja, en die draagkracht vind ik ook wel mooi dat je dat aanhaalt. Want ik zat meteen met een voorbeeld in mijn hoofd. Als je het dan concreet maakt, stel wij zijn collega's en ik functioneer niet. Maar je ziet dat ik wel echt mijn best doe. En je vindt mij op zich ook een aardige collega.
Ja.
Ja, in zo'n situatie is het natuurlijk heel moeilijk om daar open het gesprek over aan te gaan. Want je mag mij, je ziet dat ik mijn best doe, maar het gaat gewoon niet goed.
Ja.
En ik denk dat het al één stap is om dan eerlijk in gesprek te gaan met iemand. Maar een tweede is dan om daar tijdens het gesprek echt inderdaad aanwezig te blijven, erbij te blijven. Dat merk ik zelf ook. Soms dan ga ik een gesprek aan met iemand, dan zie je dat het je raakt, dat die ander raakt wat ik dan zeg.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk van nature, zo werkt ons brein ook, vanwege de spiegelneuronen en alles. Je voelt het ongemak bij de ander. En dan krijg je natuurlijk de neiging om dat ongemak weg te poetsen. Ja. Of om die ander te redden. En daarmee ontkracht je eigenlijk helemaal wat je kwam brengen.
Absoluut, ja. En hier stip je echt een wezenlijk element in. En voor mij is dit ook wel een mooi moment om een belangrijke secure base in mijn leven ook te benoemen. En dat is het shamanisme. Dat is voor mij precies waar het gaat dat je ook echt mag vertrouwen op de draagkracht van die ander in plaats van te gaan redden. En dat is leren verduren. En ik denk dat we daar heel slecht in zijn inderdaad. Precies wat je zegt, dus biologisch. Er zijn allerlei redenen waarom we met die ander mee gaan lijden. In plaats van dat we vanuit compassie eigenlijk gewoon een echte space blijven. Dus holding space is zo'n bekende term. Je kunt het ook gewoon puur noemen aanwezigheid. Dus dat je kunt zijn met alles wat er is. En je eigen ongemak dus ook kunt dragen. En ik denk dat dat iets is wat we heel lastig vinden. Ze hebben dat ook simpelweg niet geleerd. Om met al die ongemakken, met die onzekerheden die anderen ook weer zo bij jou teweeg brengen, te zijn. Dus dat vraagt echt zelfkennis en vaardigheid om dat te dragen bij jezelf eerst. Dus voor mij gaan alle trainingen daar ook primair over. Dat je heel goed doorhebt wat jouw reddingsmechanismen zijn, wat jouw patronen zijn. Alles wat je eigenlijk doet als een soort reactie. In plaats van dat het een ware respons is. Dus voor mij het verschil tussen reactie en respons is reactief, is wap, heel primair. En inderdaad, met alles wat er zich letterlijk door alle zintuigen in je lijf gebeurt, laten leiden. Of ben je echt zodanig aanwezig dat je een respons kunt geven die wijs is. En ja, daar gaat shamanisme voor mij over. Niet iets wat je met kennis hebt kunnen opdoen, maar een wijsheid die je wat mij betreft alleen maar kunt opdoen door het werkelijk te ervaren in je lijf. En echt te merken in situaties, er gebeurt niks met me. Ik kan hierbij blijven. Sterker nog, de ander gaat juist groeien doordat ik hem of haar het vertrouwen geef dat hij het zelf kan. En ik denk dat we daar iets wezenlijks benoemen wat we in de westerse maatschappij denk ik toch te weinig leren. Namelijk echt een wijsheid aanspreken die ook veel meer omvat dan alles wat we uit boekjes kunnen halen.
Ik denk dat ook. En daarom heb ik de podcast ook Wise Lawyers genoemd.
Ja, prachtig.
Wijsheid is ook echt een begrip dat heel erg resoneert voor mij. Omdat het zoveel verder gaat dan datgene wat je rationeel kunt bedenken. Het is inderdaad veel meer omvattend dan kennis alleen.
Juist.
Ja. Ja. Ja.
Maar wie vind jij heel wijs?
Wie vind ik wijs? Ja, je vroeg dat ook bij die Legal Leadership Dag. Van wie je rolmodellen en wie je voorbeelden zijn. En ik heb niet één idool of iemand die ik dan echt heel wijs vind. Voor mij is het meer, dat is denk ik iets persoonlijks, dat ik een bepaald gevoel in mijn lijf kan oproepen als ik denk aan het begrip wijsheid. Dus soms in gesprekken ook, dan merk ik dat ik, wat jij noemt, reactief wil reageren. Vanuit primair, dan merk ik van, ik wil nu eigenlijk er vol in gaan. Of ik wil juist het gesprek zo snel mogelijk beëindigen en me uit deze situatie snel weg. En dan bedenk ik me heel vaak, oké, hoe zou ik hier vanuit wijsheid naar kijken? En dan neem ik ook echt een paar seconden om in mijn lijf de verandering van energie te voelen. Prachtig. Van oké, in plaats van dat gespannen klein meisje gevoel, dat is echt mijn ding. Ik voel me heel vaak een klein meisje. Ik zie er ook jong uit. Ik ben ook letterlijk klein. En ik weet dat dat een primaire reactie dan is. Om te reageren vanuit dat kleine meisje. Mm. Waardoor ik of heel hard kan gaan roepen of juist kan vluchten.
Ja.
En dan als ik me dan afvraag, hoe zou ik vanuit wijsheid reageren? Dan voel ik gewoon een andere energie. Veel volwassener, kalm, stabiel. En daar heb ik niet een bepaald persoon of zo in mijn hoofd. Maar echt de energie lijkt net of ik daarop intap of zo.
Prachtig.
De energie van wijsheid, ja.
Ja, eigenlijk wat ik je ook hoor zeggen. En hiermee ga ik je parafraseren. Dat is gelijk zo'n voorbeeld van hoe we dat. Dus ook voor de luisteraar een tip. Hoe je kunt zorgen dat mensen zich begrepen en gehoord gaan voelen. En dus veilig. Dus ik hoor je zeggen dat je het zo van jezelf kent. Om in situaties echt getriggerd te worden. En daarin dat kleine meisje misschien wel van vroeger weer heel erg actief wordt. En vanuit die stand je misschien dingen gaat zeggen of doen die niet echt passen en niet werkelijk uitgaan van de grootsheid die in je zit. Mm. En door je te verbinden met dat grotere veld, noem ik het maar. Dus echt wijsheid, voor mij is dat ja, veel meer dan wat we alleen kunnen zien, maar waar we dagelijks zo met elkaar in verbonden zijn. Want daar gaat het voor mij in, dat het alles met elkaar verbonden is. En je zegt zo mooi, ja, juist door je daarmee te verbinden, dus ook even pas op de plaats te maken, te vertragen, kun je daarbij en kun je vanuit daar echt een respons kiezen. Klopt
ja,
dat?
Ja, ja, klopt. Maar heb jij wel iemand in je hoofd dan als je denkt aan wijs?
Ja, de grap is, ik heb er meer. Ik heb echt vele. Voor mij zijn heel veel mensen secure bases geweest. Zo tijdens mijn pad. Hè. Dus ik ben zelf advocaat geweest. En in die tijd, toen ik nog bij de Brouw werkte, kreeg ik een burn-out. Voor mij ging dat heel erg over. Echt ook het meisje eigenlijk dat nog graag gezien wilde worden. Heel erg haar best deed om, in mijn geval, vader alsnog de aandacht van mijn vader te krijgen. Heel kort gezegd, dat is vaak wat we doen. Dus als we veel gemist hebben in onze jeugd, in mijn geval kon mijn vader niet zoveel aan doen. Hij werkte bij de marechaussee, dus hij was gewoon veel weg. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik echt een vaderfiguur gemist heb. Dus de steun en aanmoediging van een vaderfiguur zorgt ervoor dat ook een meisje in dit geval gewoon stevig kan zijn en zichzelf kan dragen. En dat miste ik in het begin van mijn carrière heel erg. En toen zijn er op mijn pad echt verschillende mensen geweest, ja, die ik heel wijs vind. Dus het is een sjamaan met name die nu zo bij mij bovenkomt uit Groenland. Anganak heet hij. Hij zegt zo mooi dat we toch vooral in het Westen als eerste het ijs in ons hart moeten gaan smelten. En ja, ik vind dat heel mooi. Ook mensen die het lef hebben, want daar gaat het voor mij over, om echt heel dicht bij die natuur te blijven. Dus wat we merken is, je ziet het op de Zuidas, heel veel dingen zijn voor ons relevant geworden en zijn we aan gaan hechten. Terwijl je kunt afvragen of dat echt die veiligheid een basis geeft. Een materie, een mooie auto, een groot huis. En eigenlijk zie je dat juist mensen daar heel gevangen in raken. En verharden letterlijk. En wat ik wijs vind aan mensen is dat je durft te handelen naar je ware natuur. Dus wat je echt voelt dat belangrijk is. De verbindingen in je leven. Die sjamaan was echt iemand die dat gewoon ademde en belichaamde. En met zijn drum heel veel invloed op mij ook had. Door de trillingen. Nou ja, we kunnen daar uren over praten. En wat zo bij me opkomt. We zoeken het vaak in grote mensen. Dus ik vertelde jou voor het begin van deze podcast over Sven Goedbloed en Sarah Hermanides. Waar ik een hele mooie week deze zomer heb gehad. Vind ik ook hele wijze mensen. Maar wat ik eigenlijk vooral voel nu bij deze specifieke vraag is dat het in het klein veel belangrijker is. Dus we zoeken het in hele grote rolmodellen. En voor mij gaat het veel meer over als ik één keer per week ga ik naar het COA en dan ben ik vrijwilliger van een blinde statushouder. Hij is gevlucht uit Nieuw-Guinea en we spreken Frans, heel lastig, dus heel veel vertraging. En wat ik dan zie in het COA is dat zijn echt mensen die op een prachtige manier er voor andere mensen zijn. Dus het gaat niet om de status, het gaat niet om welk aanzien jouw functie heeft. Nee, die mensen die kunnen en caring zijn, maar ook echt daring. Op een gegeven moment gewoon zeggen van en nu is dit nodig. En durven beslissingen te nemen die niet altijd in goede aarde vallen. Dus dat zijn zo wat ideeën als je mij die vraag stelt.
Ja. Ja, mooi. En zeker om het in de kleine dingen te zoeken. Want daardoor, ik denk dat iedereen, als je eerlijk kijkt naar je eigen leven, zelf wel weet op welke gebieden je wijs bent, of hoe je het ook wil noemen, dat je echt leeft in lijn met de bedoeling, zou je misschien ook kunnen zeggen. En dat kan ook al zijn door oprecht aandacht te geven aan je kind in plaats van op je telefoon te zitten. Of door, als je een wandeling in de natuur maakt, echt de omgeving in je op te nemen en daar bewust van te genieten. Dat zijn ook momenten dat je kan ervaren van, hey, wat ik nu doe. Misschien is er wel een mooie samenvatting als je echt aanwezig bent in het moment.
Ja, ja, en dat is oefenen. En tegelijkertijd is het loslaten. Dus terwijl we dit zo bespreken, is het lastige van deze materie dat het enerzijds echt gaat om iets actief doen. Namelijk gewoon bewust ruimte in je leven maken. En dus keuzes maken die misschien niet altijd populair zijn en waar mensen van zeggen, hey, wat irritant, of dat vind ik niet fijn, of is dat nou nodig? Dus dat vraagt een actieve keuze en tegelijkertijd het kunnen opbrengen dat je je overgeeft. Dus dat je vertraagt en vertrouwen hebt eigenlijk dat de dingen op je pad komen, dat je gaat zien wat voor jou de bedoeling is. En daar gaat roeping ook heel mooi over. Zoals dat ook onder andere in De Taal van Transitie wordt beschreven. Dus een boek van, ik heb het hier op tafel liggen.
Kijk. Ja,
ik heb hem gezien. Onder meer door Jacob van Wielink geschreven. En ja, daar kun je heel mooi in teruglezen hoe belangrijk het voor leiders is dat ze ook zich verbinden met die roeping. En roeping is voor veel mensen een beetje zo'n term. Ja, weet je, is dat nou niet te groot? En hebben we nou allemaal wel een roeping? Voor mij gaat het erover dat je echt heel eerlijk durft te zijn naar jezelf wat echt roept. En daar hebben we natuurlijk van alles wat daar tussen komt. Hè? Dus ga ik er wel genoeg geld mee verdienen? Als je bijvoorbeeld een andere richting wilt inslaan, zoals ik toen gedaan heb vanuit de advocatuur. Er zijn allerlei kleine stemmetjes die ons vanuit ego, vanuit onze eerdere ervaringen, vanuit wat we allemaal vroeger hebben geleerd, vertellen dat het misschien niet verstandig is. En ja, als je echt dat pad gaat volgen van je hart volgen, ja, dan vraagt het inderdaad om hele andere keuzes en op een rustigere, wat meer wijze manier te kijken naar wat echt de volgende stap is.
Ja, en ik hoor je daarbij een paar keer zeggen, caring en daring en moed, lef, eerlijkheid, draagkracht, zomaar even wat woorden die je elke keer tussen neus en lippen doornoemt, maar die mij wel opvallen, omdat je zou makkelijk de indruk kunnen hebben. Ik denk dat ik dat zelf ook dacht toen ik nog op de Zuidas werkte. Dat de persoonlijke ontwikkeling en dat zeker shamanisme en zo. Wat vaag, wat zweverig. Welke mensen hebben überhaupt tijd om zich hiermee bezig te houden? Dat dacht ik echt.
Ja.
En nu denk ik dat natuurlijk niet meer. Heb ik er veel meer over geleerd. Maar ik vind het wel mooi dat jij dat elke keer benoemt. Dat het ook durf vraagt en draagkracht.
Zeker.
En wat zou je, want ik kan me voorstellen dat mensen nu misschien luisteren en denken, goh, dit is wel een interessante manier van kijken naar dingen. En ik zou dat ook wel zelf willen opbrengen, mijn draagkracht willen vergroten. Maar dan kom je, je voelt je geïnspireerd als je dit luistert, hoop ik. Kom je op kantoor en je bent meteen weer in de situatie dat je denkt, ja, ik doe het toch maar weer op de manier waarop ik gewend was.
Ja.
Hoe kan je hiermee oefenen? Wat zijn kleine stappen die je kan zetten?
Ja, mooi. Mooie vraag. Dus helemaal eens. Dus het blijft een thema, om even eerst terug te gaan op wat je allereerst zegt. Hè. Dus voor veel mensen is de noodzaak niet voelbaar. Hè. Waarom zou ik me hiermee bezig houden? Tegelijkertijd zie je ook ontzettend veel burn-out klachten. Mensen die echt met hun mentale welzijn worstelen. En zie je gewoon maatschappij breed. Dat de manier waarop we op dit moment leiding geven en werken met elkaar gewoon niet de manier is waarop we het echte geluk vinden. Ik denk dat daar bewijzen genoeg voor zijn. Dus dat allereerst van, ja, waarom zou je dit moeten willen? Ik denk dat je inderdaad die roep ook zelf moet voelen. Dus ik zeg ook altijd dat mensen bij me komen en gestuurd worden door hun werkgever omdat ze een coach moeten hebben. Ja, dat werkt niet. Je hebt echt zelf die intrinsieke drive nodig om aan de slag te gaan hiermee. Dus dat allereerst. En ten tweede van, ja, wat kun je doen? Ik denk dat het belangrijkste is dat je ook voldoende tijd letterlijk met jezelf doorbrengt. Dus om die ware natuur, wie jij echt bent, te kunnen ervaren en ook in verbinding te kunnen brengen met anderen, heb je ook tijd nodig. En heb je andere mensen, de secure bases, en doelen en inspiratievolle events, bijvoorbeeld zoals de Legal Leadership Dag, nodig om bij jezelf dit wakker te maken en daar steviger ook in te kunnen gaan staan en daar een stem aan te gaan geven in verbinding met anderen die daar cynischer over zijn. Dus die draagkracht krijg je pas door echt veel ervaring op te doen, letterlijk in jezelf zijn. Dan zul je merken dat hoe meer je daarin bent, hoe meer je het gaat begrijpen, hoe meer je jezelf letterlijk ook gaat doorzien en ook die soort van sluiproutes die je vaak neemt, de manier waarop je jezelf voor de gek houdt. En dan stap voor stap word je, als het goed is, vaardiger om dit ook op de werkvloer te doen. En dan zul je je verbazen, is mijn ervaring toen ik hiermee startte, hoeveel mensen hier toch positief op reageren. Want we staan hier vaak echt niet alleen in. Zo heb ik het meegemaakt voor een leider. Ik werkte voor iemand en ja, uiteindelijk durfde ik iets meer te vertellen over mijn ervaring in een klooster. En hij kende dat klooster, hij was daar ook geweest en hij vond het heel erg mooi. Dus, en ik zie dat ook op andere vlakken. Dus Sarah, die ik net noemde, heeft een hele mooie podcast, Ode aan de Magie. En ik hoorde Herman Wijfels daarin op een prachtige manier over magie spreken. Dus als je het durft, als jij het durft te belichamen en eerlijk durft te zijn en echt uit te komen waar het voor jou over gaat, zul je dat ook gaan ontvangen en weer gaan ontmoeten in andere mensen. Dus je nodigt anderen daar eigenlijk ook meer in uit. En natuurlijk is er ook een maar. Er zijn ook mensen die hier gewoon niet voor openstaan. En ook dat is acceptatie. Dus ga daar niet tegen vechten. Ga niet proberen mensen te overtuigen of een soort goeroe te worden die iedereen met zijn vingertje vertelt hoe het moet. Nee, het begint echt ook met op een manier verbinden met mensen waarbij je voelt dat het aansluit.
Ja, en als je nu om je heen kijkt en je denkt, oh, ik heb eigenlijk wel weinig secure bases op kantoor. Het ene kantoor is hier meer mee bezig of mensen, collega's om je heen dan het andere kantoor. Wat zou je tegen die mensen zeggen die eigenlijk het gevoel hebben van, ja, ik luister nu naar deze podcast en ik vind het heel mooi dat het besproken wordt, maar ik voel me hierin echt alleen?
Ja, ja, nou, het begint al met dat echt te erkennen en durven toe te geven aan jezelf dat zo is. Want we hebben ook vaak allerlei verhalen waardoor we het wel prima vinden. En dus te gaan doorzien en echt eigenlijk je guard. Dus Brené Brown zegt dat zo mooi. We hebben zo'n guard. We hebben echt een schild vaak. En eerst eens zien dat je dat schild misschien nog heel krampachtig omhoog houdt. Maar eigenlijk ze het gewoon wilt laten zakken. En inderdaad je alleen voelt hierin. En inspirerende mensen om je heen meer wilt verzamelen. Of in ieder geval je daarmee wilt verbinden. Dus daar, dat is de eerste stap. En die is soms al heel lastig. Omdat we onze eigen vijand vaak zijn hierin. En dan is het een kwestie van op gaan letten. Dus het leven laat het je echt zien. Dat is zo mooi van het boek van Sarah ook, Ode aan de Magie. Als je er open voor gaat staan, dan ga je ineens iemand tegenkomen na het luisteren van deze podcast bijvoorbeeld, die je ergens over vertelt. En dat je denkt, hé, daar zou ik wel eens een training bij willen doen. Dus ga echt op een andere manier naar het leven kijken dan alleen maar die rat race doorrennen. Je ene lijstje na het andere afwerken. En op het einde van je leven kunnen zeggen, ja, ik heb alle to-do's. Heb ik afgevinkt. Volgens mij gaat het over iets dieper en gaat het over iets meer dan dat. En is het vooral dat je wilt terugkijken op een leven waar jij op jouw unieke manier een bijdrage hebt geleverd aan de levens van anderen.
Ja, wauw. Ik krijg gewoon kippenvel nu dat je dit zegt. Ik denk dat het hele mooie is om de podcast mee af te ronden. Ik vraag ook altijd aan iedereen die ik spreek of er nog een wijze les is. Of een samenvatting of een inzicht dat je nog met de luisteraar zou willen delen. Dus
ja, nou, misschien toch om aan te sluiten bij het voorbeeld dat ik net gaf. Ik las deze zomer dus een boek en dat ging over een meisje in een vluchtelingenkamp. En dat boek raakte me enorm omdat ik me echt realiseerde hoe ongelooflijk goed ik het heb. En in mijn gezin en met mijn werk echt eigenlijk gewoon de keuzes kan maken die ik wil. En op geen manier aan uitdagingen onderhevig ben zoals dat meisje. En het inspireerde mij om me dus als vrijwilliger aan te melden. En sinds de zomer begeleid ik dus die blinde man. En ik moet je heel eerlijk zeggen, er zijn momenten dat ik daarheen ga en dat ik denk, oh, ik heb echt even geen zin in. Hè. Ik ben al druk. Ik wil eigenlijk bij mijn kinderen zijn of ik moet nog even dit afmaken. En iedere keer weer weet hij mij op een nieuwe manier ook weer met mezelf te verbinden. En merk ik echt dat ik ook weer leer. Puur doordat het een nieuwe taal is die ik moet spreken. Want ja, hij is blind, dus heel veel dingen werken niet. Dus met andere woorden, mijn wijze les is toch altijd weer dat je verder blijft kijken. En echt je ook verbindt op een manier die niet al zo gewoon is voor je. En durf inderdaad vrijwilligerswerk of iets anders te gaan doen. En laat dat stemmetje van het is niet efficiënt of het is niet handig. Gewoon voor wat het is. En verbind je echt met het leven.
Ja, mooi. Dank je wel. En als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dan waar kunnen ze terecht?
Ja, nou, heel veel op LinkedIn. Dus ik denk als je gewoon mij gaat volgen op LinkedIn, krijg je al heel veel te zien. En verder kun je een potentieelscan aanvragen. Dus ik voer gratis gesprekken met mensen die willen ontdekken of ik bij ze pas. En ook of zij bij mij passen, want dat is voor mij ook altijd belangrijk in het werk. Is dat de belangrijkste klik? Dus die scan kun je gewoon via mijn website www.ingridwalrecht.com boeken. En je bent van harte welkom.
Mooi. Nou, bedankt. Wil ik jou bedanken voor dit mooie gesprek.
Heel graag gedaan en jij ook. Dankjewel.